Goed, goedemorgen allemaal. Of goedemiddag eigenlijk. Hè? Het is 12:01. Ik denk dat we gewoon rustig gaan, gaan opstarten, want we hebben een mooi programma. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Ellen van Jaarsveld. Ik werk bij de Academische Werkplaats in Nijmegen. Veel bekende gezichten zie ik, maar ook wel wat onbekende voor mij. Maar welkom iedereen. Leuk dat jullie weer vanuit het hele land of vanuit alle regio's in zijn gebeld via Teams. En we hebben voor vandaag weer een mooi programma samengesteld. En welkom dus allemaal. Welkom ook namens Janine Houtvast, die is er ook. En namens de twee sprekers, Floris van der Laar. Die zal zichzelf zo meteen ook wel eventjes voorstellen. Huisarts en onderzoeker bij ons op de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde. En Daphne Bussink. IOTO bij ons op de afdeling. Wat is het programma van vandaag? Even kijken hoor, gaat hij nou door naar de volgende dia? Zo. Voor degenen die accreditatie willen aanvragen, kunnen dat doen door een mail te sturen, net zoals de vorige keer, naar Loes. Loes Papeleu, hier staat het e-mailadres ook. Dus wil je accreditatie, stuur dan even een mail dat je vandaag aanwezig bent geweest naar Loes. Met je naam, functie en je GGD en natuurlijk je BIG-nummer. En dan zet Loes je op de lijst en dan ontvang je de accreditatiepunten. Als je ideeën hebt en onderwerpen voor volgende telearena's, dan heel graag een mailtje naar Maartje. Dan kijken we of we dat kunnen inplannen. En zoals altijd komen de geluidsopnames en de dia's van deze presentatie op de Amfi-site te staan. En we gaan er dus vanuit dat als je vragen stelt straks, dat je akkoord bent met de opname. En laat het anders eventjes in de chat weten. Wat is het programma van vandaag? We gaan zo meteen beginnen met de presentatie door Floris over systematic reviews, de ins en outs daarvan. Dan wou ik de vraag en discussie eigenlijk eventjes overslaan, want ik wou gelijk doorgaan naar de presentatie van Daphne, die een review heeft gedaan over twijfel over vaccineren, wat het is en hoe we het kunnen meten. En dan kunnen we gezamenlijk de vragen en discussie doen naar aanleiding van beide presentaties. En dan sluiten we af om 1:00. De beide sprekers vinden het goed als er echt iets echt onduidelijk is. Stel dan je vraag in de chat, dan zal ik hun erop attenderen. Maar meer vragen ter discussie graag tot het einde bewaren. Floris, dan geef ik jou het woord. Ik stop met delen en dan kun jij je scherm delen.
Dankjewel, Ellen. En als het goed is, zien jullie nu... Dat is nu niet meer terug. Deze startdia. Ik zie nu verder niemand meer. Dus ik laat even het luchtledige. Maar ik hoop... Ellen, je kunt wel bevestigen dat het zichtbaar is of niet?
Ja, het is zichtbaar. En als er echt vragen zijn, Floris, zet ik mijn microfoon aan en zal ik wat zeggen. En zolang je niks hoort, gaat het helemaal goed.
Dan vertrouw ik op jou. Nou, dankjewel voor de uitnodiging, Ellen en Janine. Ook dat ik even het voorgerecht mag zijn voor Daphne, die echt onderzoek zal laten zien. Mijn naam is Floris van der Laar. Ik ben inderdaad huisarts, werk in Termion Lent. Ik werk daarnaast ook als consultatiebureauarts voor een heel klein beetje, een halve dag in de 2 weken maar liefst. En ik ga ervan uit dat ik nu vooral te maken heb met collega's die ik ook tref binnen GGD Gelderland-Zuid en de omgeving. Dus vooral mensen die bezig zijn met jeugdzorg, preventieve geneeskunde, sociale geneeskunde, infectiepreventie. In ieder geval ben ik ervan uitgegaan dat jullie allemaal wel in de meest brede zin wat met patiëntenzorg doen en daarom te maken hebben met evidence-based medicine, evidence-based practice. Deze definitie, overigens nog uit het boek Inleiding Evidence-based Medicine van Afrika 2013, maar in de nieuwe druk van een paar jaar geleden is deze definitie niet meer veranderd. Die zouden jullie moeten kennen. Evidence-based medicine is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. En sociaal geneeskundige, dan mag je best ook lezen groepen patiënten, want dat is niet alleen maar individuen, denk ik. En de praktijk van EBM impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. En de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt. En dan mag je volgens mij ook gewoon lezen de maatschappij in sommige gevallen. Als het gaat over implementatie van mondkapjes en vaccinatie, spelen bij de besluitvorming een centrale rol. Een van de voordelen van EBM is dat het een soort kookboekgeneeskunde is. Pak een artikel en doe wat er staat. Deze definitie laat zien dat dat dus niet het geval is. Het is bij uitstek het kruispunt van waar wetenschap, patiëntenzorg elkaar treft. Dus iemand die 100% wetenschapper is en nooit met patiëntenzorg te maken heeft, kan per definitie geen EBM praktiseren. Maar iemand die claimt patiënten te verzorgen en helemaal niks weet van onderzoek en methodologie, heeft ook een probleem. Nou, dat zijn twee kanten van de medaille. Evidence-based practice. En zometeen zullen jullie iets horen over Daphne, die onderzoeker is. Het EBP, dat is het kennis toepassen in de praktijk. En onderzoek doen, wat ik net als Daphne overigens ook ooit heb mogen doen. Tijdens mijn opleiding als IOTO, is het nieuwe wetenschappelijke kennis genereren. Ik ga ervan uit dat de meeste van jullie vooral in de EBP-hoek zullen zitten en minder betrokken zullen zijn bij het doen van onderzoek. Dus mijn presentatie gaat nu echt even van die praktijkkant me uit. Nou, wat doe je nu? En ik meende dat hier nog een... Kijk, deze hoort er nog bij. Ik ga deze dan even... Deze piramide die gebruik ik eigenlijk vaak in studentenonderwijs. Want als je onderzoek... Nou, traditioneel vanuit de onderzoeksbril is bewijsmateriaal opgebouwd van allerlei hypotheses. Bijvoorbeeld Fleming die ontdekte dat een schimmel, een bacteriekolonie, minder goed groeide op een petrischaaltje. Die schreef dat vervolgens op en is daarna in allerlei experimenteel onderzoek gaan kijken van hoe dat nou kon. En zo is penicilline ontdekt. In de praktijk, en dan zie je dus dat, een ander voorbeeld, roken, bekender uit de sociale geneeskunde denk ik, is het eerder observationeel onderzoek zag men al wel dat rokers vaak een slechtere gezondheid hadden. Dat is men in cohorten gaan beschrijven. Al in de jaren 50 werd uit een case control studie, vrij bazaal onderzoek, duidelijk dat roken longkanker veroorzaakte. En later is dat in grote cohortstudies bevestigd. Als het gaat over interventies, doe je het liefste onderzoek in RCT's. Nou, voor roken is dat heel erg lastig, omdat we het randomiseren en rokers en niet-rokers niet ethisch vinden. Maar dan nog heb je maar één RCT. In de praktijk wordt er meer onderzoek gedaan. Dus een hogere trap in de bewijsvoering vervolgens, en daar gaan we zo meteen dieper op in, zijn dan de systematische reviews. De systematische reviews beogen om al het onderliggende onderzoek samen te vatten, te beschrijven en te analyseren. En daarboven uiteindelijk, als het goed is, wordt al het bewijs samengevat in leerboeken en richtlijnen. In de originele plaatje zien jullie overigens hier dat er staat dat hoe hoger in de piramide, hoe hoger de quality of evidence is. Dat is een misverstand. Het gaat over de strength van de evidence. Dus in principe is een systematische review, heeft een hogere bewijskracht dan een RCT. De kwaliteit is totaal wat anders. Dus een systematische review kan kwalitatief slecht zijn en een RCT kwalitatief goed. Dus kwaliteit moet je altijd apart bekijken. En zometeen zal ik kort aanduiden van waar een kwalitatief goede systematische review uit bestaat. Dus voor de praktijk, als je een vraag hebt, en die kan heel erg breed zijn, komen we zo meteen ook op terug, dan begin je niet te zoeken naar allerlei primair onderzoek, maar begin je in de top van de piramide. En inderdaad, het meest logisch is om ook gewoon te beginnen te kijken wat de richtlijnen zeggen. En in de huisartsgeneeskunde hebben de NRG-standaarden, en die zijn zo gemaakt dat je vrij makkelijk door kunt klikken naar het onderliggende bewijs. In de CB-wereld gebruik ik ook vaak nog de JGZ-richtlijnen. Is het klikken iets minder makkelijk, maar kun je ook wel, als je met een beetje moeite, tot het onderliggende bewijs komen. Dus je begint in de top van die piramide en dan zak je af. En voor deze korte presentatie houden we het even bij systematische reviews. En dan dient het eerste probleem zich aan dat systematische reviews vaak verward worden met, wat ik maar even noem, narratieve reviews, gewone reviews. Ik hoop dat veel van jullie het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde hebben. En dan zul je vaak overzichtsartikeltjes invinden, bijvoorbeeld over de stand van zaken over de behandeling van astma bij kinderen. Dat zijn meestal geen systematische reviews. Dat zijn brede reviews waarin een expert of een aantal experts, autoriteiten op het, in het veld, uiteenzetten wat de stand van zaken is. Vaak met een brede insteek, bijvoorbeeld de behandeling van astma bij kinderen, met als doel om mensen die niet heel erg ingewijd zijn daarover te onderwijzen. De methodiek is vaak niet controleerbaar en daarom is er ook een risico op bias. Een systematische review wordt liever niet gedaan door een autoriteit. Dat dacht ik niet te kort doen, maar het feit dat zij nog geen autoriteit is op haar onderzoeksgebied, leidt in principe voor haar, want zij kan onbevangen naar de materie kijken. Is nog niet bevooroordeeld met allerlei eerdere conclusies. Dus liever geen autoriteit. In een systematische review zul je gerichte, smalle onderzoeksvragen vinden. Dus niet wat is de behandeling van astma bij kinderen, maar bijvoorbeeld wat is de effectiviteit van langwerkende beta-sympathicomimetica bij kinderen met gevolg astma. Systematische review is dan ook, valt dan onder de titel wetenschappelijk onderzoek, omdat het controleerbaar is en reproduceerbaar. Met als doel niet bias, dus vertekening, te vermijden, want dat kan het helemaal, maar die risico's inzichtelijk te maken en op die manier het risico op bias kleiner. Nou, waarover gaan dan die systematische review? In principe over alles, op alle domeinen die de geneeskunde heeft. Hè, dus etiologie, oorzaken van ziekte, diagnostiek, prognose, interventies. En dus het is vaak kwantitatief. Er wordt vaak geteld in reviews, maar het kan ook kwalitatief zijn. De reviews die jullie zo meteen zullen gaan beluisteren, is een hele bijzondere, omdat die vooral gaat over begrippen. En ook daarin kun je dus een systematische review doen. Nou, waar vind je die nu, die reviews? Nou ja, vaak via referenties en richtlijnen. Hè? Dus als je de diepte in wil, de meest recente richtlijnen baseren bewijs vaak op systematische reviews. En door die referenties te lezen kun je meer in diepte informatie vinden. Maar een andere belangrijke bron is de Cochrane Library en via PubMed. Ik zal het heel kort demonstreren. Cochrane Library is helaas niet gratis. Dus een van mijn tips aan jullie is, oriënteer je op welke bronnen via jouw organisatie beschikbaar zijn. Ik weet zeker dat grote gezondheidszorgorganisaties vaak gratis abonnementen hebben. En Cochrane is daarin een bekende. Cochrane Library is eigenlijk een soort dynamisch tijdschrift met ongeveer 50 redacties van allerlei soorten topics. En je vindt hier systematische reviews over allerlei onderwerpen. We gaan het zo meteen hebben over vaccinatie. En waarschijnlijk zul je daar al, als je tenminste goed, dan moet je dan goed schrijven natuurlijk. Daar vind je al een aantal reviews. En deze, ik mag aannemen dat Daphne deze reviews al kent. Zij staat hier nog niet in. Maar Cochrane publiceert een aantal systematische reviews. In dit geval een systematische review naar de verbetering van vaccinatiegraad bij adolescenten en nog twee anderen. Dus Cochrane is een belangrijke bron. En dan heb je de zekerheid dat je in ieder geval een systematische review hebt van een enige kwaliteit. De tweede manier om deze reviews te vinden is via PubMed. Ik ga geen PubMed-cursussen meer geven. Je kunt op PubMed heel simpel tutorials vinden. Daar kun je uren mee bezig zijn. Maar soms is eenvoudigweg weer hetzelfde een zoekterm typen. Dan breng je al heel eind. En hier heb ik weer een typfout gemaakt. En dan is PubMed zo slim om mij erin te corrigeren. En dan krijg ik 2410 artikelen waarin de termen vaccinehesitantie zitten. En mijn tip is de volgende. Ga naar links. Klik Systematic Review aan, wacht heel even en dan worden die paar duizend artikelen gefilterd tot 61 en kun je zo al tot belangrijk materiaal komen. Literatuur zoeken is vooral veel niet lezen en de computer het werk laten doen. Dit sla ik even over, want ik zie dat de tijd al heel snel gaat. Nu ga ik in vliegensvlugge vaart door de belangrijkste kenmerken van goede systematische reviews. Er zijn 5 punten waar je rekening mee moet houden. 1. Selectiebias. Een systematische review wil proberen alle relevante studies te vinden. En hoe doet een systematische review dat? Door heel erg breed te zoeken. En een reviewer doet dat voor jou. Dus dat hele grote klerenwerk van zoeken en schaven en zoeken en schaven, dat doet de reviewer voor je. En een goede review gebruikt daarvoor vaak meerdere bronnen. PubMed, Embase, Cochrane zelf. En ook registratieplatformen voor trials meestal. En ik ga echt even heel snel nu. Hoofdstuk 2. Dus 1, selectie bias, wordt alles gevonden. Een systematische review, althans de meeste systematische reviews. En grappig genoeg zal de review van dag daar een zeldzame uitzondering op zijn. Maar bijna alle reviews zullen voor jou als lezer de kwaliteit van de studies beoordelen en wegen. Dat is de interne validiteit van de onderliggende studies. Dus je zult, als het goed is, al in de abstract van de review vinden van of dat gedaan is en hoe dat gedaan is. En dat zul je ook vaak in deze reviews terugvinden. De meest voorkomende reviews gaan over RCT's of interventieonderzoek. En dan vind je vaak dit soort tabelletjes, waarin de kwaliteit wordt opgesplitst, hè, of de randomisatie goed gedaan is, of de verdeling onder groepen gedaan is, de blindering, of de follow-up voldoende is. En in deze voorbeeldreview zie je allerlei studies en zie je in groen en rood gescoord van hoe die studies eruit springen. Ik neem even 3 en 4 samen. Nou, vooral even, laten we toch even op 3. Heterogeniteit, een ander belangrijk topic. Je zult aanvoelen dat als je studies wilt zoeken en bestuderen, dat hetzelfde zal voorkomen dat studies precies gelijk zullen zijn. Ze zijn meestal heterogeen en niet heel erg homogeen. Al te veel heterogeniteit is lastig, want dan kun je moeilijke conclusies uittrekken. Nou, hoe kun je heterogeniteit te lijf gaan? A, door een goede, welomschreven vraag te stellen. Dus als een te brede vraag leidt het homogeniteit. Door bepaalde groepen niet samen te nemen. Hè, dus door subgroepen te formuleren. Als het gaat over astma bij kinderen, zul je bijvoorbeeld verschillende doses van dit langwerkende beta-sympathicum-emeticum bestuderen. Of kan het zo zijn dat je verschillende leeftijdsgroepen apart bestudeert. En er zijn bepaalde statistische testen om te controleren of er sprake is van heterogeniteit. En daar ga ik nu verder niet op in. En ik sla nu ook eventjes het vierde hoofdstuk, de kwaliteit van de meta-analyse, over. Daphne heeft daarnaast jullie geen meta-analyse gedaan. Maar jullie zullen in voornamelijk Cochrane reviews zullen jullie dit soort tabellen terugvinden. Ik kan uren praten over forest plots en hoe meta-analyses eruit zien. Maar omdat ook Cochrane realiseert dat de meeste mensen daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben en tijd voor hebben, worden vaak moderne reviews vaak vooraan dit soort tabellen gepubliceerd. Summary of Findings Tables. Waar je heel eenvoudig de resultaten van de review kunt vinden. En dit is mijn meest recente review. Dat ging over een middel acarbose ter preventie van type 2 diabetes. En dan wordt simpelweg gerapporteerd dat in een placebo-groep, dat kun je zelf al zien, dat van de 1000 mensen 203 mensen diabetes kregen en in de interventiegroep 167, leidend tot een risico van 0,82 met een hoger bewijsgraad. Dus je kunt in één oogopslag zien dat je, als je dit middel geeft voor 3 jaar, dat je dan uiteindelijk ongeveer 40 mensen per 1000 minder type 2 diabetes zullen krijgen. En over generaliseerbaarheid, dat hou ik, want ik had echt maar een kwartier en daar ga ik nu overheen. Wou ik misschien ook even kort zeggen nog, dat je altijd moet kijken door de bril van wat kan ik ermee in mijn eigen praktijk. Wat systematische reviews me betreft, leer ik in ieder geval huisartsen een opleiding altijd door te kijken naar de table van included studies, hè, van waar komen je patiënten vandaan. Lijken de patiëntengroepen die bestudeerd zijn enigszins op mijn populatie? Is dat niet het geval, dan heb je mogelijk een probleem met het generaliseren naar je eigen werk. Dus in conclusie, een systematische review is de meest efficiënte bron van onderzoek als gebruiker, omdat iemand anders voor jou heel veel werk heeft gedaan, dus een vraag gesteld, al literatuur heeft gezocht, gewogen en samengevat. Dus als lezer krijg je makkelijk veel informatie tot je. Als je systematisch wilt reviewen, zoals Daphne heeft gedaan, en ik zelf ook een aantal keer, dan is dat heel erg dankbaar monnikwerk. Het is veel werk, maar je hebt uiteindelijk ook een veelzeggende publicatie. En als je maar rekening houdt met selectiebias, dus breed zoekt, als je zorgt dat de kwaliteit in kaart wordt gebracht, en dat je ook heterogeniteit, dat je daar rekening mee houdt, dat je in sommige gevallen een meta-analyse doet, waar we nu niet op in zijn gegaan. En dat je aan de hand van zo'n summary of findings tables je materie naar de praktijk brengt. Ik ben heel erg snel mee gegaan. Als er nu vragen zijn, mogen die gesteld worden. Je kunt ze ook vasthouden tot na de presentatie van Daphne, want dan heb je gezien hoe een systematische review in de praktijk daadwerkelijk gaat. En nu ga ik even terug naar... Ja, Ellen, dat zie ik je weer.
Ja, dankjewel Floris voor dit vliegensvlugge systematische review overzicht. En er was één vraag, Daphne, geef ik jou gelijk de tijd om eventjes op te starten en jouw scherm te delen. En dan Floris, er was één vraag in de chat. Nou, dat kom je natuurlijk wel vaker tegen. Wat doe je nou met artikelen die in een taal zijn gepubliceerd die je niet, wat je niet kan lezen?
Ja, leuke vraag. Goede reviews nemen die mee. Mijn eerste review ging over acarbose met type 2 diabetes. En ik kwam artikel tegen in het Russisch. Oplossing, dus schoon de zoon van mijn statisticus was getrouwd met de Russische. Wat een vertaling. Twee artikelen in het Japans. De oplossing, een collega die tijdens het congres tegen het lijf liep en getrouwd was met de Japanse, heeft vertaald. En een aantal in het Chinees. Was een moeilijkere oplossing. Ik ben eerst naar de studieinformatiepunt geweest en gevraagd van welke Chinees ogende studenten hebben we. En die heb ik gemaild, maar die bleken geen Chinees te kunnen. En vervolgens had ik een chauffeur van de huisartsenpost, die als bijbaantje chauffeurde en in Leiden sinologie had gestudeerd. En die sprak zowel vloeiend Chinees, Nederlands en etnisch Limburgs. Die heeft me daarmee geholpen. Dus ook in vreemde talen moet je dat doen. En dat is echt belangrijk, want dit is echt een hele belangrijke bron van publication bias. Studies waar zogenaamd niks uitkomt, die niet interessant zijn, worden vaak moeilijk gepubliceerd in Engelstalige tijdschriften, maar wel in het lokale suffertje, zou ik maar bijna zeggen. En die studies wil je juist meenemen. Dus in Cochrane is er in het algemeen geen taalrestricties. En is het creativiteit van de onderzoeker, ja, ik vind dat heel erg leuk, om dat dan toch een oplossing aan te breien, met nul budget. Professionele vertaalbureaus kosten een klauwen met geld. Maar antwoord, goede reviews, nemen ze mee. Worden ze niet meegenomen, ben alert.
Dankjewel Floris, heel helder. Ja. Nou, Daphne, aan jou het woord voor jouw presentatie. En we zijn benieuwd, dankjewel.
Oké, dankjewel voor de introductie en leuke presentatie van Floris. En ik denk dat jullie alvast met deze informatie met een bepaalde bril naar geen kan kijken wat ik jullie ga vertellen. Het systematic review wat we in de afgelopen periode hebben gedaan gaat over twijfel over vaccineren. En daarbij gaan we in op wat het is, het begrip en hoe we dat kunnen meten. En voor mij was dit het eerste onderzoeksproject van een promotietraject. En heel even kort aangegeven wat ik zal bespreken. Twijfel over vaccineren heet dus vaccine hesitancy in de literatuur. Ik zal ingaan op de achtergrond om even wat context te geven van het onderwerp en ook over de actualiteiten rondom COVID, want er is heel veel aandacht voor dit onderwerp op dit moment. En wat betreft het systematisch literatuuronderzoek ga ik in op de vraagstelling welke methode we hebben gebruikt, wat onze voorlopige resultaten en interpretatie zijn en een aantal discussiepunten. Allereerst over de context van vaccinatieacceptatie. En misschien komt dit model jullie wel bekend voor. En het wordt ook wel het 3C-model genoemd. En het beschrijft eigenlijk welke factoren de belangrijke rol spelen in de acceptatie van vaccins. En de eerste C staat voor confidence. Dat gaat over vertrouwen wat mensen hebben in de vaccins zelf, in het systeem, maar ook in healthcare providers. En de tweede C staat voor convenience. En dat gaat over in welke mate mensen toegang hebben tot zorg en in welke mate vaccins beschikbaar zijn. En de derde C, complacency, gaat over de risicoperceptie of in welke mate mensen de noodzaak ervaren om te vaccineren. En hierin hebben vaccins soms last van de preventieparadox, omdat de ziekte die er voorkomt met vaccineren dan niet meer voorkomt en mensen dat risico misschien ook lager inschatten. Nou, op dit moment rondom de COVID-vaccinaties zien we denk ik al deze voorbeelden van deze drie C's denk ik om ons heen. Laatst nog een protest op de Dam, waar wordt gezegd het COVID-vaccin is vergif. Dus dat heeft heel erg te maken met het vertrouwen wat mensen hebben in het vaccin. En tegelijkertijd wordt er vanuit de GGD natuurlijk ontzettend veel moeite gedaan om die barrières die mensen misschien ervaren om een vaccin te krijgen, om die zo laag mogelijk te houden. Door het vaccin is eigenlijk zo makkelijk, zo makkelijk mogelijk te maken om een vaccin te krijgen. Toch bestaat er twijfel over vaccins. En dat zien we nu tijdens de COVID-pandemie, maar dat is niet iets nieuws. En in de afgelopen periode, zeg maar vanaf 2015, zagen we in Amerika, Canada en in Europa een dalende vaccinatiebereidheid. Daardoor ook een dalende vaccinatiegraad en de opkomst van crisis. En het belangrijkste voorbeeld is mazelen. En de reden daarvoor is die dalende vaccinatiebereidheid wordt echt gewijd aan twijfel wat mensen hebben rondom vaccins. En daarom heeft de WHO in 2019 vaccine hesitancy uitgeroepen tot een van de 10 grootste threats to global health. In Nederland, denk voor de meesten is wel bekend, maar vanaf 2014 zagen we dat de vaccinatiegraad iets daalde. En sinds het afgelopen jaar is dat weer licht gestegen. Over het algemeen zijn de ervaringen uit de praktijk is dat de acceptatie van vaccinaties toch iets minder vanzelfsprekend is geworden. En de ervaringen uit het veld zijn dat er meer een grotere groep kritische ouders is, behoefte is aan alternatieve schema's en extra vaccinatieconsulten nodig om in te gaan op de vragen en zorgen van ouders. En dat geldt niet alleen voor traditionele groepen die we kennen zoals antroposofie of mensen met reformatorische geloofsovertuiging, maar ook mensen die buiten deze groepen vallen. En een aantal jaar geleden heeft het RIVM meegedaan aan een Europese inventarisatie om te kijken welk aandeel van mensen twijfelt over vaccinaties. En zij vonden toen in een vrij korte inventarisatie dat 19% van de ouders in Nederland twijfel heeft.
Oh. Oh, lekker!
Oké. Ik hoor iemand praten, maar volgens mij heeft iemand de microfoon aan laten staan. De WHO heeft een definitie voor vaccine hesitancy gegeven in 2015. En dat is een vrij lange definitie. En de WHO heeft gezegd: vaccine hesitancy refers to delay in acceptance or refusal of vaccination despite availability of vaccination services. Vaccine hesitancy is complex and context-specific, varying across time, place and vaccines. It is influenced by factors such as complacency, convenience and confidence. Dus in deze definitie wordt heel erg gefocust op het uitstellen, de delay in acceptance en refusal of vaccination. En geeft veel over die context aan en haalt ook die drie C's aan om aan te geven dat de factoren zijn die van invloed zijn. Dit is... Een vrij brede definitie waar veel in meegenomen wordt. Het probleem wat wij zelf ervaarden in de onderzoeksgroep op het moment dat we onderzoek wil doen, dat je onderzoek wil doen naar vaccine hesitancy, is dat er enorm veel publicaties zijn, vooral in de periode vanaf 2015. En in het figuur op de dia zie je dus, dat gaat dus over de toename van publicaties elk jaar. En dit figuur gaat tot 2018, maar je kunt je denk ik voorstellen dat daarna het ook echt alleen maar meer is toegenomen, zeker nu ook met COVID. Dat onderzoek komt vanuit hele verschillende disciplines, vanuit de psychologie, vanuit de public health, vanuit de kindergeneeskunde. En wat we zagen is dat het begrip vaccine hesitancy eigenlijk heel wisselend wordt gebruikt. En daardoor is het een heel heterogeen begrip met uiteenlopende definities en meetinstrumenten. En dat vonden wij terug in de literatuur. En dat is verwarrend. Omdat als je zelf onderzoek daarna wil doen of in kaart wil brengen voor Nederland, dan helpt het niet om heel veel verschillende definities en meetinstrumenten tegen te komen. En we wilden dat probleem oplossen door een systematisch literatuuronderzoek te doen. En de vraagstelling daarbij is: hoe is het concept vaccine hesitancy beschreven? En welke domeinen worden daarin beschreven? En vervolgens, hoe wordt het vaccine hesitancy geoperationaliseerd? Dus hoe wordt het toegepast in de praktijk? En daarmee bedoelen we metingen van vaccine hesitancy. En dit wijkt inderdaad af van traditioneel systematic review, wat vaak kwantitatief is. Want onze benadering is vooral kwalitatief. Want wij zijn heel erg geïnteresseerd in de inhoud van een bepaald concept en hoe we dat toe moeten passen. Dus in die zin is het, wijkt het wel iets af, denk ik, van de norm wat Floris ook aangaf. We hebben dus op een hele systematische manier volgens in de internationale richtlijn, de PRISMA-richtlijn, gezocht naar studies in 3 verschillende databases. Waarvan de 1 PubMed, Embase en PsycINFO. En we hebben ons beperkt tot peer-reviewed literatuur van 2010 tot en met 2020. Wij hebben ons wel beperkt tot de Engelse taal. We hebben artikelen genomen die in de context van humane vaccins zijn geschreven. In systematic review zie je vaak een soort stroomschema waarin een overzicht wordt gegeven, zoals ook in ons review, hoe je eigenlijk van die search in het begin met hele grote aantallen artikelen komt tot een kleiner aantal artikelen waar je analyse eigenlijk over gaat. En ik wil toch bij deze stappen iets meer stilstaan, zeg maar, hoe je van de ene naar de andere stap komt. En dit is ook met name waar het meeste, ontzettend veel werk van een systematic review in zit. Dus om die selectie bias waar Floris het over had, in het begin ga je heel goed bedenken, hoe ga ik zoeken en waar ga ik zoeken? Want je hebt een bepaalde vraag en dan moet je bedenken met welke zoektermen kan ik nou artikelen vinden die antwoord gaan geven op mijn vraag. En waar kan ik die vinden? Dus dat is dat zijn stappen waar je heel goed over na moet denken. En het is niet zo dat je zomaar random gaat zoeken in allerlei databases. En je moet voldoende breed zoeken, want je wil niet dat je studies mist. Het nadeel is dat je dan met hele grote aantallen artikelen dat hele grote aantal artikelen oplevert. En in ons geval was onze totale vangst 7.333 artikelen. Nu zitten er ook gelukkig heel veel dubbelen tussen, want één artikel kan natuurlijk in verschillende databases gevonden worden. Dus uiteindelijk konden we ook weer ruim 3000 artikelen eruit halen, omdat ze dubbel waren. Nou, deels gaat dat automatisch en deels is dat handwerk. Dan de volgende stap in de selectieproces is dat je een grove screening gaat doen. En dat betekent dat je je alleen naar de titels en de abstract kijkt van de artikelen om te kijken of ze binnen je onderzoeksvraag vallen. Nou, deze stap hebben we doorlopen met 4.219 artikelen. En dit is een stap waarbij 2 onderzoekers onafhankelijk van elkaar geblindeerd daarna gaan kijken. En met behulp van bepaalde software kun je dan heel makkelijk langs elkaar leggen van nou, welke stukken zijn we het over eens die eruit mogen en welke, waar zitten onze conflicten of wat moeten we nog verder bespreken. Maar het is natuurlijk heel veel werk om zo'n groot aantal tijds- en abstracts te doorlopen. De volgende stap is meer een gedetailleerde screening. Dus uiteindelijk bleven we met 464 artikelen over en gingen we kijken in de full teksten, in de gehele tekst van de artikelen, voldoen ze nou aan onze vraagstelling? En uiteindelijk vallen er dan nog een heel deel van artikelen af, omdat er toch een dubbele nog tussen zit. Dat het toch niet helemaal aan je criteria voldoet. En uiteindelijk bleek in onze search dat er 182 artikelen voldeden aan onze criteria. En daarvan beschreven 35 artikelen het concept vaccine hesitancy. En we schreven 178 artikelen een meting van vaccine hesitancy. En daar zijn we mee verder gegaan in de analyse. En ik ga jullie hierna meenemen door de resultaten. En dat gaat dus over deze groep artikelen. Allereerst hebben we gekeken naar het concept. En dat ging om studies die tot doel hadden om dat vaccine hesitancy concept te beschrijven. En we hebben dat op een kwalitatieve manier geanalyseerd. Dus dat betekent dat net als dat je bijvoorbeeld een interview zou doen, een kwalitatief interview, waarbij je ook tekst analyseert, hebben we tekst geanalyseerd wat uit die artikelen kwam en stukken tekst die beschreven wat het vaccine hesitancy concept is. En dat hebben we ook geanalyseerd met bepaalde software, dat heet Atlas-T, om van die tekstfragmenten inzichtelijk te maken welke thema's er beschreven worden. Deze woordenwolk is dus gemaakt door dat programma en dat laat eigenlijk zien welke woorden er veel voorkomen. Dus hoe groter het woord, hoe vaker het in die vaccine hesitancy beschrijving voorkwam. En dan zie je heel erg naar voren komen dat het gaat over refusal, over parents, over delay, over concerns en ook over acceptance en over groups. Dus dit is om eigenlijk een globale indruk te krijgen van wat er in je data zit. Vervolgens hebben we gekeken in die hoeveelheid aan informatie van wat voor patroon zien we hierin? Of welke dingen komen terug? In kwalitatief onderzoek noem je dat thema's en dat zijn eigenlijk domeinen van het concept. En daar vonden we in dat we eigenlijk op drie domeinen informatie vonden. En dat ging vooral over vaccinatiegedrag, over sentimenten en expressies en over decision making, dus besluitvorming. En van elk domein wil ik een aantal voorbeelden geven, quotes echt uit artikelen, om te illustreren wat ik daarmee bedoel. Dus allereerst over vaccinatiegedrag. Als bijvoorbeeld in één artikel die zei, it, en dan ging het over vaccine hesitancy, was defined as limited only to vaccine refusal. Dus hierbij zeggen ze heel sterk van het gaat over weigeren. Het volgende artikel zegt, of particular interest are vaccine hesitant parents who are in the middle of the continuum between vaccine acceptance and refusal. Dus hier wordt eigenlijk een soort van continuum beschreven tussen weigeren en accepteren en vaccine hesitancy wat dan blijkbaar in het midden zit. Een derde voorbeeld is, such vaccine hesitant individuals may accept some vaccines but refuse or delay others. Dus hiermee wordt echt aangegeven dat het kunnen accepteren, sommigen weigeren en anderen uitstellen. Dus dit zijn drie vrij verschillende voorbeelden waarbij verschillende vormen van vaccinatiegedrag eigenlijk worden beschreven. Het volgende domein zijn sentimenten en expressies. Dus dat is meer eigenlijk gevoel of attitude wat mensen hebben wat die vaccine hesitancy beschrijft. En een voorbeeld daarvan is een artikel dat zei, others indicated that vaccine hesitancy was having doubts with regards to vaccines. Ja, dus het gaat om mensen die twijfel ervaren. Dus, en dat is wat vaccine hesitancy is. Een volgend artikel zei, the vaccine hesitant who accepted vaccination but had significant concerns about vaccinating their infants. Dus deze quote beschrijft van het gaat over mensen die wel vaccinaties accepteren, maar daarbij zorgen hebben, significant concerns. En een derde voorbeeld is, the majority of participants defined vaccine hesitancy as reluctance to receive recommended vaccination. Dus het beschrijft dat het mensen zijn die een bepaalde weerstand ervaren als het gaat om het accepteren van vaccinatie. Als laatste, het terugkerend thema zagen we stukken tekst die heel erg gingen over besluitvorming. Waarvan één voorbeeld is, the term vaccine hesitancy should instead only be applied to those parents whose deliberations demonstrate something akin to indecision. Dus het zijn mensen die bepaalde niet kunnen besluiten of die eigenlijk niet tot een besluit kunnen komen. En volgend artikel zei, we consider vaccine hesitancy to be a kind of a decision-making process. Dus hierbij wordt aangegeven van het gaat eigenlijk over het proces van besluitvorming. Dus hierin deze voorbeelden geven dus, zie je die verschillende toepassingen en definities zie je denk ik heel erg in terug. Vervolgens zijn we gaan kijken in de volgende stap naar de studies die vaccine hesitancy hebben geoperationaliseerd door te meten. En hebben gekeken naar wat voor instrumenten of wat voor criteria houden onderzoekers nou aan om vaccine hesitancy te meten en af te bakenen. Nou, wat we eigenlijk vonden in die 178 artikelen is dat de methoden om vaccine hesitancy te meten heel uiteenlopend zijn. En ik heb hiervan twee voorbeelden geselecteerd om aan te geven hoe verschillend het is. Er is één instrument die wel regelmatig wordt gebruikt en dat gaat over vaccinatie bij kinderen. En dat is de Parental Attitudes About Childhood Vaccine Survey. En dat is een vragenlijst waarbij een aantal vragen binnen de domeinen vaccinatiegedrag, veiligheid en effectiviteit van vaccins, attitude en vertrouwen in vaccins, dat die vragen eigenlijk allemaal gecombineerd worden. En daarop een score wordt berekend van 0 tot 100. En dan wordt gezegd, iedereen die boven de 50 scoort, die is vaccine hesitant. Dus dat is één manier om het te meten. Dus met gewoon een vragenlijst. Een andere manier wat eigenlijk heel vaak wordt gebruikt, en dat is eigenlijk een groep artikelen wat eigenlijk met 1, 2 of soms 3 vragen, in ieder geval heel kort, in een soort vragenlijst, aan deelnemers een vraag stelt. En op basis van het antwoord wordt de vaccine hesitancy vastgesteld. En daarbinnen zagen we ook heel veel variatie. In deze dia heb ik dus 3 voorbeelden gegeven van wat zo'n brief vaccine hesitancy assessment is. Dus zo'n hele korte inventarisatie. Dus het eerste voorbeeld is: have you ever been reluctant or hesitated to get a vaccination for your child? En iedereen die dan antwoordde yes, die werd dan gegroepeerd als vaccine hesitant. Dus dat is één voorbeeld. Om gewoon eigenlijk heel direct te vragen: heb je ooit weerstand gevoeld of geweigerd? Het volgende voorbeeld is: what kind of attitude do you think you have about vaccines? Dus dat is eigenlijk van: wat voor attitude denk je dat je zelf hebt? En mensen die dan antwoorden against, doubtful of not sufficiently informed, die werden dan allemaal gecategoriseerd als vaccine hesitant. En dan het derde voorbeeld is: if your daughter's doctor recommended that she gets the HPV vaccine, would you let her get it? En iedereen die dan antwoordde don't know of not sure, die is dan vaccine hesitant. Dus het zijn hele verschillende manieren eigenlijk om vaccine hesitancy in kaart te brengen. Nou, vervolgens hebben we dus al die informatie uit die artikelen en van het concept hebben we nagedacht van: nou, hoe moeten we dat nou toch begrijpen, hoe dit concept in elkaar zit en wat is nou logisch? En we zitten er nog een beetje in die fase, maar dit is eigenlijk wat we tot nu toe, hoe we het in een geheel zeg maar kunnen plaatsen, is dat we toch het idee hebben dat er een belangrijke tijdsrelatie is. In dat er op een bepaald moment een aanbod van vaccinatie is. Of er komt het moment van dat een vaccinatie aangeboden wordt. Dan komt het proces van decision making. Dus, en uiteindelijk wordt er een besluit genomen wat tot bepaald vaccinatiegedrag leidt. Maar dat zijn allemaal verschillende fases in de tijd. In de 3 C's die ik in het begin van de presentatie liet zien, die hebben denk ik vooral invloed op die eerste 2 fases. Uit onze interpretatie is dat vaccine hesitancy dus het meest relevant is of vaak het meest tot uiting komt eigenlijk in dat decision making proces. En zich uit door middel van bepaalde sentimenten en expressies waarvan ik eerder een aantal voorbeelden gaf. En wat eigenlijk gebeurt met al die verschillende metingen, is dat ze op verschillende punten aangrijpen van dit model. Dus eigenlijk sommige zitten meer bij de besluitvorming, andere bij het vaccinatiegedrag. Sommige zijn een combinatie, andere gaan heel erg in op alleen vaccine hesitancy. Maar dit zijn allemaal toch al, de begrippen liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar, maar het is niet precies hetzelfde. Dus het is heel moeilijk om die metingen met elkaar te vergelijken, omdat het toch wel verschillende dingen zijn. En in ons oog wel appels met peren vergelijken. Zoals ik al zei, het is nog niet helemaal een mooi afgerond geheel. Maar wat we tot nu toe in ieder geval hebben gedaan, is dat we geordend en in kaart gebracht hebben wat voor variatie er is binnen het vaccine hesitancy concept. We zien dat er toenemend aandacht is voor het onderwerp en mede door COVID-19 vaccinaties. Wat wij ervaren is dat er op operationeel niveau, als je zelf onderzoek wil doen naar vaccine hesitancy, dan is het fijn als er een soort van verfijnde, toegespitste definitie is die werkbaar is. Wij denken dat het een pragmatische benadering het meest passend is. En dat je daarbij focust op vaccine hesitancy op het moment dat een interventie mogelijk is. En wij denken dat dat echt wel ligt in de fase voordat mensen bepaald vaccinatiegedrag vertonen. Dus echt op het moment dat mensen nog een besluit aan het nemen zijn. En met dit review willen we dus bijdragen aan de evolutie van zo'n concept. Wat naarmate het gebruikt wordt in de tijd en zich ontwikkelt, dat het ook de conceptdefinitie mee ontwikkelt. De dingen die ik van het systematic review van dit project heb geleerd, is dat het is natuurlijk heel erg theoretisch. Het gaat heel erg over hoe een begrip wordt beschreven. En ik heb ook heel vaak gedacht, wat heeft dit nou voor implicatie voor de praktijk? Of waarom doen we dit? Of waarom is dit belangrijk? Maar in ons proces van onderzoek doen, is deze theoretische fase heel erg nodig om vervolgens een volgende praktijkgerichte stap te kunnen maken binnen het onderzoeksproject. En als wij niet duidelijk hebben wat vaccine hesitancy is of hoe we het gaan meten, dan is het ook heel moeilijk om daar handen en voeten aan te geven in een onderzoek. En dat is wat we nu wel goed kunnen doen dat we een hele weloverwogen beslissing kunnen maken hoe we dat aan gaan pakken. Wat ook verder voor mij duidelijk naar voren komt uit dit review, is dat acceptatie, weigeren en twijfelen, dat het echt hele verschillende begrippen zijn. En in sommige artikelen, en dat ik denk ook wat je ziet in het publieke debat, is dat die twijfelaars vaak op één hoop geschoven worden met weigeraars. Ik denk dat dat wel echt verschillende dingen zijn. En dat er bij de twijfelaars ook wel mogelijkheden zijn om een interventie te doen, of dat er nog wel ruimte voor is. Verder gaf Floris, die noemde het monnikenwerk. En een systematic review is inderdaad een ontzettend groot project. En dat komt met name door die grote hoeveelheden aan artikelen. Om dat toch op een hele systematische en objectieve manier heel netjes uit te zoeken. Dat is absoluut waar. En ik... dit is eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen. Bedankt voor jullie aandacht. En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Dankjewel, Daphne, voor je mooie overzicht van een systematische review van een concept eigenlijk meer, hè, dan van resultaten. Dus hartstikke interessant. Ik wil eigenlijk heel kort even vragen, Floris, aan jou, of je een kleine blik wil werpen op de review van Daphne, misschien zowel naar het proces, daar heb je het ook vooral over gehad in jouw presentatie, of op de inhoud, en dan gaan we naar de vragen van het publiek.
Ja, nee, superleuke presentatie inderdaad. En dit is denk ik heel mooi, dit is gewoon heel mooi bazaal werk wat je doet, en een prachtig voorbeeld, dat ook bij, zeg maar, dit soort, onderwerpen waar we nog helemaal geen definities hebben, systematische reviews kunnen helpen. En dit is een prachtig voorbeeld van een combinatie van kwalitatief onderzoek en systematische review. In mijn presentatie had ik het over heterogeniteit. Hè? In regulier onderzoek is dat vervelend, ze willen het in kaart brengen. In jouw geval ben je juist op zoek naar die heterogeniteit. Dat is de grap hierin. Dus je bent op zoek naar die heterogeniteit en gebruikt wetenschappelijk gevalideerde methode, atlas.tie, om dat vervolgens allemaal op een rijtje te zetten en de conclusies uit te trekken. Dus de toehoorders zijn er getuige geweest van een bijzondere manier van doen systematische reviews. En ik word er heel erg enthousiast van inderdaad, om dat zo te zien. Ik moest heel erg denken, Daphne, aan dit basale werk wat ooit de psychiaters hadden, heel lang geleden, toen er nog geen DSM was. En ze moesten nadenken, wat is nou eigenlijk een depressie? Wat is een depressie nou eigenlijk? En toen waren er nog geen systematische review technieken. Maar toen is op enig moment ook in kaart gebracht hoe werd er door wie op welk moment over een depressie gedacht. En langzaam en zeker een soort consensus, wat vastgelegd wordt in de DSM, die overigens uiterst controversieel is, en dat mensen nu zijn gaan geloven dat de DSM een diagnose definieert, terwijl het alleen maar een klassificatiesysteem is. Mag ik mijn eerste vraag stellen, Ellen, of niet, meteen? Want een van de laatste dia's was van, soms zo'n mooi discussie, toewerken naar een werkbare definitie, vond ik zo mooi. Maar hoe ga je dat doen? En hoe ga je de collega's wereldwijd meekrijgen?
Ja, een hele goede vraag. Ja, we willen in ieder geval natuurlijk voor onszelf en voor de vervolgonderzoeken dat duidelijk hebben wat onze werkdefinitie zeg maar wordt. Wat we toch proberen aan te geven is dat vaccine hesitancy wordt heel vaak getypeerd als heterogeen of ambivalent. En we proberen eigenlijk meer uit te pluizen waar die heterogeniteit vandaan komt. Want een concept wat heterogeen is, is natuurlijk heel moeilijk toe te passen. De lijn van die we willen volgen is van dat we proberen duidelijk te maken waar die heterogeniteit in zit. En dat we vervolgens suggereren om dat af te stoten en eigenlijk te focussen op de kern. Dus dat proberen we om de collega's te overtuigen om te volgen. Om het bereikbaar ook voor andere onderzoeken te maken.
En dat doe je met de gezaghebbende publicatie uiteindelijk dan. Dus ik hoop hem. Het is al een manuscriptversie. Je hebt nog niet gesubmit dit werk, of wel? Nee. Oké.
Daphne, er zijn twee leuke vragen ook in de chat. En wellicht zijn er nog meer die er zo komen. Er is een vraag van Laura over de COVID-pandemie. En heeft die nou in het algemeen een slechte of een goede invloed gehad op vaccinatiebereidheid en hesitancy misschien? Kun je er iets van zeggen?
Ja, nou, ik denk niet dat ik het antwoord heb, maar dat is inderdaad wel de grote vraag. Van wat voor invloed heeft COVID nou op hesitancy bijvoorbeeld voor kinderen, voor vaccinaties van in de 0 tot 4 groep? En daar is eigenlijk vanaf het begin van de pandemie is er heel veel aandacht aan besteed. En ik denk in het begin en ook nog steeds is toch wel de hypothese dat dat twee kanten op kan. Het kan aan de ene kant laten zien van nou wat een infectieziekte kan doen, zeg maar, met de maatschappij of hoeveel impact het kan hebben. Wat mensen juist natuurlijk kan motiveren. En dat heeft dan meer op die risk perception te maken, die complacency, dat die risicoafweging dan anders wordt. Maar tegelijkertijd wordt ook wel ineens heel... heel veel informatie is er over het produceren van vaccins. Wat er aan dat proces, hoe dat gaat. En is er ook gewoon heel veel informatie en wantrouwen. En op die manier kan je ook voorstellen dat het misschien de andere kant op gaat. Ik denk dat we het op dit moment ook gewoon nog niet weten, omdat het einde er nog lang niet is of zo. Ik ben heel benieuwd hoe dat is over een jaar of over... in het verloop van de tijd, want ik denk dat we er nog niet zijn, eigenlijk.
Ja, mooi. Dankjewel, Daphne. En eigenlijk nog een vraag, misschien voor jullie beiden, voor Floris en voor Daphne. En naar aanleiding ook van de eerdere vraag van Rob van Kessel. Jij zei al, Daphne, je hebt alleen Engelstalige artikelen geïncludeerd. Dan laat je natuurlijk dingen weg... Vooral ook uit andere culturen, staat er dan ook in de vraag. En is dat toch niet beperkend? Omdat jij juist inderdaad naar die totale, naar de heterogene blikken op zoek was. Kun je daar nog iets van zeggen? Ik begrijp wel dat het ingewikkeld is om andere talen te doen.
Ik had ook gekeken in de tabel. Inderdaad stond, er waren twee geëxcludeerd vanwege taal. Dus om het meteen concreet te maken, misschien kun je terughalen welke talen dat waren, welke culturen.
Het klopt niet helemaal, want in een eerdere stap zijn er al meer artikelen uitgegaan hoor. Ik heb het in die stap even uitgespecificeerd, maar dat ging in ieder geval om een Noorse studie en een Tsjechische studie. Op een gegeven moment is het een keuze geweest om dat niet te doen, want omdat we met zulke enorme aantallen aan informatie zaten, werd het gewoon niet... wij hadden zoveel verschillende talen erin zitten. En er is zoveel informatie. En we hebben op een gegeven moment wel een keuze moeten maken in wat behapbaar en hanteerbaar was. En het is bijvoorbeeld ook een keuze om alleen maar peer-reviewed literatuur te nemen. Ik bedoel, je kan ook allemaal grijze literatuur nog meenemen met allemaal... dat heeft te maken... dat zijn keuzes om dingen hanteerbaar te houden. Of Janine, heb jij nog een aanvulling?
Nee, ik denk inderdaad dat het heel goed is dat het hanteerbaar is. En wat Floris vertelde is natuurlijk fantastisch als je andere talen mee kan nemen. Maar ik denk ook dat Floris zal zeggen, er zijn heel veel systematic reviews die inderdaad alleen Engels includeren, toch?
Dat klopt. Mijn advies zou wel zijn om in je table of included studies, wel, want die Engelstaligen zijn echt niet allemaal van native speakers, dat zullen ook andere landen zijn, hè, om wel aan te geven van welke landen, welke etniciteiten allemaal publiceren. En dan hoop en verwacht ik wel dat er nog genoeg diversiteit in zit. Als dat niet is, heb je natuurlijk wel een terechte discussie, je discussieparagraaf, wat nou deze deelnemer hierop zegt, om dat dan te adresseren. Maar het kan zijn, als blijkt dat in je table of included studies dat je al een mooie spreiding hebt, dan valt het probleem wel mee.
Ja, en we hebben die tabel inderdaad gemaakt en we zien inderdaad een ontzettende spreiding. Er zijn wel een aantal landen die voorop lopen, maar we hebben bijvoorbeeld ook een onderscheid gemaakt van nou, wat komt nou uit high income countries en wat uit low en middle income countries. En we zien dat ook een heel groot deel uit low en middle income countries komt.
Je hebt ook Afrikaanse en Aziatische studies erin zitten.
Ja.
Dat stelt dan weer gerust allemaal weer. Hè? Als dat niet was, dan kan ik nerveus worden daarin. Dus op die manier kun je dat wel... deels me recht gaan trekken. Maar het kwam precies in mijn hoofd. Ik denk, oh ja, dit is wel cultureel gebonden. Wat doe je ermee? Maar wel mooi dat je die studies er wel zijn in het Engels dan. Dat maakt het niet uit. Als de auteurs, als het maar gedaan is in het land van...
Zijn er nog andere vragen? Zet vooral je microfoon aan of steek je hand op. Dan praten we niet door elkaar, maar... We praten niet door elkaar. Zet je vooral je microfoon aan voor een vraag, zowel voor Floris als voor Daphne. Was het allemaal duidelijk?
Dan misschien een vraag aan het publiek van mij. Is er iemand die ook al een keer een review heeft gedaan en gepubliceerd? Die daar nog iets over kan toevoegen? Nou, die kans is klein ook, maar ik dacht het toevallig. Nee.
Een tip dan nog voor, kijk, want je hebt het ook in het kleine, het is monnikenwerk, al wil je het zo uitgebreid doen. Je hebt ook de minor-versie. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die huisarts- en wetenschapsabonnement hebben, maar anders via je institutie. Huisarts- en wetenschap publiceert bijna elke maand ook wel CATS, Critically Appraised Topics. Dat zijn dus praktijkvragen die aan de hand van een gericht systematische literatuuronderzoek worden opgelost. Onze AIOS'en die doen dat als kleine opdracht, zeg maar. Dus het kan ook in het kleine, hoor. Zeker. Ik zie een handje
van de groep van Danielle. Jullie zitten met een aantal bij elkaar. Ik hoop dat jullie te verstaan zijn.
Ja, ik hoop het ook. Ja. Vanuit Zuidoost-Brabant. Heel mooi, allebei de presentaties. Dank je wel daarvoor. Daphne, in Nederland is best wel wat onderzoek ook gedaan naar dit onderwerp. Helma Ruis, volgens mij, rondom de gereformeerde... In hoeverre komt dat terug in je review? Ik weet namelijk niet zeker of haar stukken in het Engels gepubliceerd zijn. Ik denk het wel. Kun je daar iets over aangeven? Hoe Nederland hierin vertegenwoordigd is?
Ja, dat kan ik zeker. Want er zijn inderdaad... het proefschrift van Helma Ruis is natuurlijk gewoon helemaal in het Engels. Dus haar publicatie staat natuurlijk ook gewoon in onze search. We hebben wel, zeg maar, heel erg toegespitst op die hesitancy. En studies geselecteerd die dat echt als term en terminologie gebruikten. Daar hun onderzoek rondom organiseerden. En veel onderzoek gaat vaak over vaccinatieacceptatie en welke determinanten daarin belangrijk zijn. En dat is natuurlijk, qua onderwerp schuurt dat komt dat heel dicht in de buurt. Eigenlijk, in Nederland is er niet zo heel veel onderzoek wat echt gaat over hesitancy. En wij waren op zoek naar wat dat is. En omdat die studies daar dan een andere term gebruikten, of iets wat er heel, heel dicht tegenaan ligt, maar toch wel echt een ander concept is, die vallen daar dan niet helemaal tussen.
Ja, helder, dankjewel. En succes verder.
Dankjewel.
Er is nog tijd voor één laatste vraag. Als die er is. Dat was een mooie opkomst. Zo zie je, dat heeft misschien wel het effect van de coronapandemie. Dat dit een ontzettend geliefd onderwerp is. Ook al is het weer net wat anders. Nou, dan wil ik jullie allebei hartelijk danken. Nogmaals, Floris en Daphne. En alle... iedereen die is ingelogd ook hartelijk danken. De volgende Telearena is op 16 november. En nog even voor degenen die wat later waren ingelogd. Nogmaals, als je accreditatie wilt, stuur dan even je naam, je BIG-nummer en welke GGD je bent naar Loes Papeleu. En heb je onderwerpen voor de Telearena, zowel als je zelf onderzoek hebt wat je zou willen presenteren, of dat je zegt van nou, iets methodologisch, hier ben ik wel in geïnteresseerd. Stuur je suggesties naar Maartje Cybers, dan kijken we of we dat kunnen oppikken. Nabranders mag nog, wij zitten hier. En anders iedereen hartstikke bedankt voor het inloggen en tot 16 november.